En we lezen uit het boek Richteren, uit het derde hoofdstuk over de tweede richter, Evert. Richteren 3, vanaf vers 12.
Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde zich de kinderen Ammons en de Amalekieten. En hij toog een en toen sloeg Israël. En zij namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaar. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man die links was. En de kinderen Israël stonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat twee scherpten had, welks lengte een el was. En hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. En het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden, maar hij zelf keerde weder van de gesneden beelden die bij Gilgal waren, en zeide, ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning, de welke zeide, zwijg. En allen die om hem heen stonden, gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal, die hij voor zich alleen had. Zo zeide Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van de stoel. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot. Want hij trok het zwaard niet uit zijn buik en de drek uitging. Toen ging Ehud uit naar de opperzaal, naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. Als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe. En zie, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. Zo zeiden zij, zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Als zij nu tot schamens toe gebeid hadden, zie, zo opende hij de deur der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, een lieder eer lag ter aarde dood. En Ehud ontkwam, terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Sihirat. En het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij op de bazuin, op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israël stogen met hem af van het gebergte, en hij zelf voor hun aangezicht heen. En hij zeide tot hen, volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw liederhand gegeven. En zij togen af hem na en namen de veren van de Jordaan in naar Moab en lieten niemand overgaan. En zij sloegen de Moabieten te dien tijden omtrent 10.000 man, alle vette en alle strijdbare mannen, dat er niet één ontkwam. Alzo werd Moab te dien dagen onder Israëls hand ten onder gebracht en het land was stil 80 jaar.
Gemeente, in de verkondiging luisteren we met name naar het 20e vers. De woorden van Ehud tegen koning Eglon. Ik heb een woord van God aan u. Naar die woorden willen we luisteren. Gemeente, waarom leest u, waarom lees jij eigenlijk uit de Bijbel? Om opnieuw geboren te worden. Lijkt me een heel goede reden. Om opnieuw bekeerd te worden. Je weg te wentelen naar de Heere toe. En dat week aan week. Dag aan dag. Lijkt mij een heel goede reden. De Bijbel lezen. Voor wijsheid misschien? Voor je levensweg? Wat moet ik doen? Welke keuze moet ik maken? Dat lijkt me een heel goede reden. Je Bijbel lezen omdat je het gewoon niet laten kunt. Dit zijn de woorden waaruit ik leven ontvang. Ik heb het nodig ook, want er is zoveel in de wereld wat tegen mij spreekt. En misschien ook wel, als ik eerlijk ben tegen God spreekt. En dan heb ik het nodig om weer die Bijbel erbij te pakken. Om zijn woorden weer te horen. Het lijkt me een heel goede reden. Stel het, gemeente, dat je je Bijbel ook soms gewoon mag lezen omdat het zo mooi is. Ander woordje. Omdat de Heilige Geest iets van schoonheid heeft gebruikt. Als deze woorden worden overgeleverd en wij ze mogen lezen. We hebben een gedeelte gelezen vol met woordspelingen. Misschien dat jij het wel geteld. Je kunt het tellen. Hoe vaak wordt niet het woordje hand gebruikt? En het is veelzeggend, zullen we merken. Er zit iets in van knipogen, woordspelingen, ook in dat opzicht. Ja, het is duidelijk. Je hoort bijna iets van de spotlach. De onderdrukkers, die gaan eraan. Maar, eerlijk, Richteren, ja, het is geschiedschrijving, maar het is ook profetie. En dan ben ik ook in het geding. Dan wordt het ook wel menens. Niet alleen maar de woordspelingen en de spotlach van de Heere. Maar dan komt het er ook op aan. Waar sta ik? Sta ik aan Gods kant of aan de kant van de onderdrukkers? We kunnen niet te gemakkelijk glimlachen om die Eglon. Trouwens, misschien dacht je het wel. Schoonheid in dit gedeelte, ik vind het eerlijk gezegd nogal. Nou ja, verzin maar een woord. Een koning die wordt neergestoken. Het zwaard verdwijnt in zijn lijf. Dienaren die wachten, wachten, wachten. Want ja, als de koning zijn behoefte doet, dan ga je hem niet storen, toch? Gemeente, merk je het al. Er zit iets in van die in de hemel woont. Hij lacht. En dus, het is dwaas om je ook op zondagochtend, 28 augustus, tegen hem te verzetten. We luisteren naar de woorden onder het thema God hanteert het woord als wapen. God hanteert het woord als wapen. Drie dingen. Dat is in de eerste plaats verrassend. In de tweede plaats verhuld. En als u nu al denkt waarom verhuld, hoe komt hij daarbij? In vers 19, dan zegt Ehud tegen de koning: ik heb een verborgen woord voor u, koning. Zo wordt er gefluisterd. Verhuld. En in de derde plaats voorgoed. God hanteert het woord als wapen. Verrassend, verhuld en voorgoed. Gemeente, waar valt de beslissing in dit gedeelte? Bij de slimmigheid van Ehud? Bij de zwaarlijvigheid van Eglon? De beslissing, we lazen het, valt in vers 20. Dat Ehud zegt: ik heb een woord van God voor u. En dan haalt hij dat wapen tevoorschijn en met zijn linkerhand neemt hij en steekt hij. En dan draait alles om. Dan wordt het van dienen bevrijding. Van bezetting wordt het verlossing. Want ze waren bezet geweest 18 jaar lang. Kunt je indenken? Bezet door een vijandige vorst. Nou ja, Er waren er drie aan te pas gekomen. Een driekoppige vijand. 18 jaar lang dienen. Slavernij. En met dat ene zinnetje. Ik heb een woord van God voor u. Draait de hele zaak om. Waar valt de beslissing? Bij het woord van God. En ja, daar schakelt hij mensen bij in. Zo doet hij dat altijd en eeuwenlang en ook vandaag. En in Richteren mag je dan best wel afvragen, maar wie wordt dat dan? Want als jullie aan Richters denken, dan kun je er vast wel een paar noemen, toch? Simson, Gideon, Jefta, om een paar te noemen. Maar laten we eerlijk zijn, het zijn allemaal mannen met een smetje. De een kan niet van vrouwen afblijven, de ander twijfelt tot en met. Nou ja, ga zo maar door. Wie zal de Heere nu uitkiezen? Nou, we lazen het. Het is een verrassende keuze, zachtjes gezegd. Ehud kiest hij uit. Een boodschappenjongen. Hij die elke keer op en neer mag lopen. Om de schatting aan Eglon over te brengen. Koning, hier zijn we weer. Met het geld, alstublieft. En waarom is dat verrassend? Vers 15. Dan ga je toch alweer een beetje glimlachen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man die links was. Dan heet je notabene zoon van de rechterhand. En wat heb je dan? Een gebrekkige rechterhand. Rechterhand, een teken van kracht. Dan kun je wat presteren. Maar dan heet je zoon van je rechterhand en je moet het met je linkerhand doen. En die kiest de Heere uit. Is dat niet verrassend? En bovendien, het is een Benjaminiet. En het was niet per se een compliment. Benjamin, lees het vanmiddag maar even aan het einde van het Richterenboek. Die stam die pleegt een schanddaad in Gibea. En wat voor een. Benjamin, koning Saul was een Benjaminiet. En de eerste hoorders van Richteren wisten wel wat voor koning dat was. Dat liep uit op een teleurstelling. Benjamin. Je weet het wel, Jacob die aan het einde van zijn leven al die zonen zegent. En er woorden aangeeft, profetische woorden. En wat is het woordje bij Benjamin? Wolf. Zou je die nou uitkiezen in het dienen in Gods koninkrijk? Een man die rechtshandig had moeten zijn, maar linkshandig is. Uit de verkeerde stam. En bovendien, wat is die? Een boodschappenjongen. Meer niet. Zou je die inschakelen in Gods koninkrijk? Gemeente, is dat niet evangelie vanochtend? Dat de Heere inschakelt wie bij ons buiten de boot valt. Dat hij mensen in dienst neemt die niet perfect zijn. En misschien voor jullie maar eventjes niet perfect, dan mag je dus ook heel letterlijk denken aan een niet perfect lichaam. Zoals deze Ehud had. Waarom? Nou, misschien dat jullie generatie wel meer dan ooit druk is met het perfecte lichaam. Misschien betaal je schatting er wel aan. Om een perfect lichaam te creëren. En het kan je zomaar tot een slaaf maken van. Als je denkt aan morgen school, oh ja, dan moet ik weer laten zien hoe goed ik eruit zie. Want anders, wat zullen ze dan niet van mij vinden? De Heere, wat doet hij? Hij schakelt echte mensen in. En daarvoor hoef je geen app Be Real aan te schaffen. Nee, dat is het echte leven. Met jouw karakter, met jouw gebreken. Ik zou bijna zeggen, pas maar op, want wie weet roept hij je er vanochtend bij. Hier jij, in mijn dienst. Zou niet gek zijn, toch? De Heere, wie gebruikt hij? Niet degene die al op het podium staan. Kijk eens hoe sterk, hoe knap, hoe perfect. Maar wie gebrekkig is. Dat is zijn patroon, alle eeuwen door. Dus nog eventjes, misschien denk jij wel, morgen denk je ja. Ik moet weer gaan rekenen. Maar vind ik zo moeilijk. En die andere kinderen in de klas, die snappen het allemaal. Moet weer gaan lezen. Maar als de juf of meester eens wist hoe moeilijk dat voor mij is. Eén ding, hè. Zullen we het vandaag alvast aan de Here vertellen? Hij luistert, hoor. Gemeente, heeft u last van linkerhanden? Ik vertrouw u wel, hoor. U zult vast twee gouden handjes hebben. Maar in dat opzicht, last van twee linkerhanden in het dienen in Gods Koninkrijk? Of je nou ambtsdrager bent of niet, gewoon thuis, dat je denkt, ik kan het gewoon niet. Hoe moet ik het redden van mijn gezin? Hoe moet ik het goed doen voor mijn wijk? Hoe moet ik... Vul maar in. Heb je last van linkerhanden? Ik kan niet spreken, uitleggen. Noem maar op. Laat je troosten en misschien ook nog wel vermanen door Ehud de linkshandige, die met die gebrekkige rechterhand ingeschakeld. En de Heere weet dus wie hij erbij roept. Met al je gebreken. Nee, niet alsof je dan minder verantwoordelijk bent. Of je moet gaan verschuilen achter je gebreken. Nee, zo is het inderdaad niet. Daar heb je gelijk in. Maar hij weet wie hij erbij haalt. Zo, gemeente, wordt een linkerhand in dienst genomen. In handen van de Here. En waarom die nadruk op die linkerhand? Nou, dat doet het woord zelf. Je had geteld, toch? Hoe vaak het woord je hand voorkwam? In vers 15 lazen we het. En de kinderen Israël stonden door zijn hand. Daar heb je die boodschappen, jongen. Elke keer geven aan Eglon wat hij eist. En hij wordt er nog dik van ook. Hij kan er goed eten van kopen. Vers 15 was dat. Vers 21. Ehud reikte dan zijn linkerhand uit. Ja, want die handigert, die kan natuurlijk dat zwaard pakken. Hoe was hij daar gekomen bij die Eglon eigenlijk? Ja, hij was de boodschapper, jongens, ze kenden hem. Maar dat weten jullie ook wel, als je op reis gaat en je hebt een wapen bij je, vroeg of laat moet je een keer door de detentiepoortjes. Denk maar aan Schiphol. Dan blijkt de linkerhand opeens heel goed gebruikt te kunnen worden in dienst van God. Hij komt door die detentiepoortjes en eigenlijk wel logisch ook. Want als de meeste mensen rechts zijn, die dragen hun wapen links. Dus dan ga je hier voelen. En Ehud, hij komt er doorheen. En hij kan dus zijn linkerhand uitsteken. En dat zelfgemaakte tweesnijdend zwaard pakken. Dat was vers 21. Vers 28. Is die Ehud zo'n slimmerik? Zo'n goochemert? Goed gedaan, man. Wat zegt Ehud? Volg mij na. Eglon is dood. Want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. Hoor je het? Dat is blijkbaar het geheim. Dat als je denkt, die Ehud is hard bezig. De Heer is hard bezig, met eerbied gesproken. En hier, je hoort het. De laatste keer die hand, 30. Zo werd Moab te 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. Hoor je het wat voor ommekeer het woord van God teweeg brengt? Je was in dienst van. En nu opeens zijn de rollen omgedraaid. Ik heb een woord van God voor u. Gemeente, het is heerlijk typerend voor de werkwijze van de Here. Dat hij linkerhanden in dienst neemt. Ook misschien wel tegen onze verwachtingen in. Dat wij zogezegd misschien wel heel vaak rechts verwachten. En wat bedoel ik dan? Dat hij met majesteit en met macht opereert. Dat je het overal in de wereld kunt zien. Hij regeert. En niemand anders. Een koninkrijk, stevigheid. De uitstraling wereldwijd. Gemeente, is dat wat wij soms niet verwachten? Heere, als u er bent, en waar dan? En dat de Heer het ons, tegen ons moet zeggen, maar was je het dan vergeten? Ik werk zo vaak anders dan dat u en dat jij denkt. Ik kies zo vaak het zwakke uit. En het dwaze, dat wat de wijzen van deze wereld niet vatten. bedoel, denk maar aan die woorden van de apostel Paulus. Als hij het niet had gezegd, had ik het niet durven te zeggen. Hij heeft het dan over het kruis. Daar heb je het. Is dat sterk? Nou, dat is een domme vraag natuurlijk. Het is zwak bij uitstek. De linkerhand. Maar de Heer laat het zien. Juist met die linkerhand, dat kruis. Dat is mijn werk. Daarmee maak ik de wereld nieuw. Daarmee verlos ik zondaren. Geef ik bevrijding. Geef ik leven. Zelfs voor eeuwig. Hoe zegt de apostel Paulus het dan? Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Niet zo geleerd. Niet zo perfect. Die mensen die kan de Heer goed gebruiken. Verrassend dus. Maar ook verhuld. Je kunt natuurlijk wel je vragen stellen bij die Ehud, hè? Ehud, hoe dien jij de Heer eigenlijk? Want ik lees er weinig over. Ik lees wel een paar keer over gesneden beelden bij Gilgal. Maar ik lees niet dat jij ze omhakt. Ehud, je brengt wel rust in het land. Maar zorg je ook voor een terugkeer naar de Heer? Ga je het volk voor? Ik lees het niet. Hé, Ehud. Jij maakt eigenlijk wel gebruik van liegen, hè? Is dat wel geoorloofd? Mag dat wel? Ergens, gemeente, maakt het wel heel veel uit wie dat vraagt, toch? Ik bedoel dit. Wij kunnen dan makkelijk vragen. Maar als je nou denkt in een land van oorlog, onderdrukt door de vijand. Ik moest even denken aan de Duitse dominee Bonhoeffer. Die zei het in de Tweede Wereldoorlog. Nee, je mag niet moorden. Heeft de Heer heel duidelijk gezegd. Maar als er een Hitler aan de macht is, dan moet het. Laten we niet heel makkelijk even langs onze meetlat leggen. En zit er ook niet iets in van zoals de Heer Jezus dat zegt. Dan moeten die discipelen de wereld in. Ze worden uitgezonden. En voordat ze vertrekken krijgen ze een reisadvies mee. En hoe luidt een van die reisadviezen? Wees slim als de slangen. Ga behoedzaam te werk. Je zou kunnen zeggen, dat advies heeft die Ehud goed opgevolgd. Hij is boodschapper en heeft toegang dus tot het paleis. Wat doet hij? Hij maakt een mes. Een mes ongeveer zo groot, van mijn pink tot mijn andere pink. Met twee punten. En dat stopt hij onder zijn kleren. Het is dus een verborgen woord, een verborgen ding. En daarmee gaat hij op pad, als hij voor de zoveelste keer weer schatting kon brengen. Dus hij heeft zijn werk als dekmantel. En ja, je moet dan toch weer bijna een beetje glimlachen. Als hij dan tegen de koning zegt in vers 19. Dan zegt hij tegen de koning, ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning. Je kunt ook vertalen, ik heb een verborgen woord voor u, o koning. Ik heb een geheimpje. Ja, hè, dat zit onder zijn kleren. En wat voor geheim? Je kunt zelfs vertalen, ik heb een verborgen ervaring voor u, koning. En die koning die voelt zich vereerd. En die zegt, sssst. Zijn dienaren, hij vertrekt, die vertrekken. En samen gaan ze naar boven. Een rustig kamertje, waar het koel is. Op het dak. Hij gaat echt verborgen te werk. En het is echt een verborgen woord, een verborgen ding. Maar het komt tevoorschijn, en hoe? Gemeente, als we dan lezen, dan krijgen we via de tekst al een beetje verwachting. Op een paar manieren. De Bijbel doet niet aan onze hedendaagse schoonheidsidealen. Maar in vers 17 lazen we, ze moeten elke keer die geschenken brengen aan Eglon, de koning van de Moabieten. En er wordt Eglon beschreven, Eglon nu was een zeer vet man. Wel doorvoed. En nogmaals, dat is wrang. Want waarom kon die Eglon zo uitdijen, zo gezegd? Ja, hij kreeg geld van de Israëlieten. Geld voor goed voedsel. En dat liet hij zich goed smaken. Maar ik zei het al een paar keer, er zit iets van een glimlach in dit stuk, zo ook hier. Het woordje wat voor zeer vet wordt gebruikt, dat is een woord wat meestal voor de beste offerdieren wordt gebruikt. Dus als je hoort, Ehud op weg naar Eglon, en die Eglon dat is dan een zeer zwaarlijvig man, dan zit er al iets in van een knipoog, er gaat iets gebeuren. Want hij heeft de omvang van het perfecte offerdier. En Eglon laat hij ook nog eens een keertje stiertje heten, kalfje. En het kan bijna niet misgaan. En zo volg je in slow motion bijna. Dat gesprek tussen Ehud en Eglon. Slow motion ook in dat opzicht. Ja, als die Eglon opstaat van zijn troon, hij is weinig bewegelijk. En als Ehud dus onverwacht en verrassend vanaf zijn rechterheup dat eigen gemaakte mes trekt, dan is die kansloos. Gemeente, er zit echt iets bespottelijks in wat hier gebeurt. Die boodschapper op weg. Een verborgen zaak heeft hij bij zich. Een woord, een ding. En het zal blijken. En die koning die denkt, ah, kijk eens hoe belangrijk ik ben. Een geheime zaak voor u. Zelfs een woord God. Kijk, nou dan tel ik er wel toe als koning. De arrogantie die druipt er vanaf. En dan het woord van God. Het is dodelijk. En om het nog bespottelijker te maken, Ehud ontsnapt, sluit de deur alsof er niks aan de hand is en gaat weer terug. En die dienaren maar wachten en wachten en wachten. Want ja, je gaat die koning niet hinderen in zijn stoelgang. Zo bespottelijk klinkt het vanochtend. Ik zou maar niet aan de verkeerde kant staan. Het is echt bespottelijk. Gemeente, en toch is het genoeg pijnlijks in dit gedeelte, ook voor ons. Want waarom die bezetter in vers 12? Daar horen we het tot twee keer toe maar liefst. Waarom Israël zit je onder die zware hand van Moab? Omdat die kinderen Israël voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere. Het wordt tot twee keer toegezegd. Alsof het kwaad alleen maar toeneemt. Terwijl ze notabene door hem verlost waren. Ja, en daarom zitten ze nu in dat ellendige schuitje. Elke keer je geld kwijtraken aan die Eglon. Die het voor het zeggen heeft. En dat is niet zomaar een geschenk, gemeente. Maar dat geschenk, daar wordt dat woordje gebruikt wat eigenlijk voor de Heere en voor zijn dienst bestemd was. Dus wat je aan de Heere had moeten geven, die moet er nu aan die Eglon kwijt. En je wordt er niet beter van. Het is dienen, zoals in Egypte. Terug bij af. En Eglon, dat betekent kalfje, ik zei het al. Dienen in Egypte. Of denk aan de woestijn, alsof je weer bij dat gouden kalf staat. Je danst eromheen en je raakt de Heere kwijt. Gemeente, kan dat? Dat terwijl je gedoopt bent en de Heere het heeft gezegd. Ik ben de Heere uw God, die u uitgeleid heeft uit het land van de slavernij. Ik heb je eruit geroepen, babytje als je was. Je hoort bij mij. Je kan niet zo thuiskomen, maar daarom word je gewassen. Een diep, diep ernstige zaak. Voor zo'n klein kindje. Ten onder, in dat water. Zoals hij, de Heer Jezus, ten onder ging. Aan het kruis. Maar daar niet bleef. Opstaan uit het water. En zo ben je toegesproken van Gods wegen aan het begin van je leven. Ik heb je uitgeleid. Kan het, gemeente, dat je dan toch weer die nepgoden gaat dienen, met als resultaat dat je gewoon klem zit, onderdrukt? Of wou je zeggen dat die ene verslaving je zo heel gelukkig maakt? Het laat je leeg en kaal en koud. En je baalt ervan als je de volgende ochtend wakker wordt. Of wat het ook maar is. Maar kan het, gemeente, dat hij het zegt? Ik had je toch geroepen. Je hoort bij mij. Waarom zit je nu te doen alsof Egypte zo'n mooi land is? Alsof het zo fijn is om onder de hand van de duivel te dienen. Je tijd, je energie, je geld weg te geven aan hem. Wat krijg je ervoor terug? Niks. Alleen maar die hand onderdrukking. Is dat misschien, gemeente, waarom vanochtend dit woord tot je klinkt? Dit woord van God, een woord van God aan u. Je leeft in bezet gebied. En die narigheid heb je aan jezelf te danken. Maar daarom laat ik het je vertellen vanochtend, zodat je rechtsomkeert maakt. Zoals die Ehud dat doet. Gemeente Ehud, hij ging onderweg naar Eglon. En hij gaat weer gewoon terug naar huis. Lees maar mee. Vers 15. En de kinderen Israël stonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat 2 scherpten had. De lengte van een el had hij. En hij gordde dat onder zijn kleren aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. Dus hij komt bij Eglon en Ehud met dat zwaard. Hij gaat gewoon weer terug naar huis. En het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren. Zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Maar hij zelf keerde weder van de gesneden beelden die bij Gilgal waren. Dus Ehud gaat gewoon weer terug naar huis. Waarom? Ik weet het niet. Is hij bang geweest? Zou je het onkwalijk nemen? Maar hij gaat naar huis. Terwijl hij dat woord Gods, dat verborgen woord onder zijn kleren had. Maar waar maakt hij rechtsomkeert? Waar draait hij toch om terug te gaan naar die Eglon? Bij de gesneden beelden die bij Gilgal waren. Gesneden beelden bij Gilgal? Ik zou bijna zeggen, dat is onmogelijk. Want Gilgal, daar waren ze de Jordaan over gestoken, bij de intocht. Daar hadden ze die stenen op elkaar gelegd. Een herinnering aan de trouw van Israëls God. Daar hadden ze het Pascha gevierd, voor het eerst in het beloofde land. En nu staan er gesneden beelden. Dat je kunt knielen voor Baal en dan geeft hij een goede oogst, zeg maar, op die manier. Gemeente, waar maak je rechtsomkeert in je leven? Gilgal herinnert Ehud aan de bevrijding uit Egypte. Aan de trouw van Israëls God. Waar maak je rechtsomkeert, al durfde je niet, je gaat toch. Is het niet juist als je het hoort en wordt herinnerd? Aan de bevrijding die hij teweegbracht. Aan hoe God is. Dat al ben je bang tot en met, je toch omkeert. Ja, wat moet ik nu zeggen? En in Gods naam breekt met. Nou, dat weet jij het beste. Ik zou maar rechtsomkeert maken vanochtend. Een verhuld woord. En dat heeft ook wel iets pijnlijks, dat deze geschiedenis nog zo onvolledig is. Die naam van Eglon, die weet je inmiddels. Maar Ehud heeft ook een naam. Als Ehud wordt geroepen, dan klinkt er eigenlijk de vraag: waar is glorie, heerlijkheid? Ergens wel een toepasselijke naam, hè? Dat als die Ehud zijn geschenk moet brengen bij die koning. Hoe heet je? Ik heet, waar is nu glorie en heerlijkheid en majesteit? Een bittere vraag. En hij geeft een antwoord. Ik heb een woord Gods voor u. En de hele zaak keert om. Daar is glorie en majesteit waar hij zijn woord spreekt. En het opneemt voor zijn volk en er bevrijding komt. Ehud. En tegelijkertijd, ik zei het al, het is nog zo onvolledig. Want op de terugweg, in vers 26, Ehud die ontkomt, die wachten zijn aan het wachten en wachten en wachten, tot ze eindelijk de moed hebben om de deur te openen. Ehud ontkomt. En in vers 26 lezen we opnieuw, want hij ging voorbij de gesneden beelden. Gemeente, dat is toch wel teleurstellend. Dan heeft de Heere verlossing gegeven, een woord Gods, vrijheid in plaats van bezetting. En die gesneden beelden blijven staan. We lezen niet over bekering, wel over rust voor het land. 80 jaar, geschenk van God. Maar jullie weten het ook, er komen nog een hele rij van richters. Er komen koningen. Maar keer op keer valt het toch weer tegen. Tot en met de ballingschap aan toe. Het volk van God. Opgevoed als een kind. En nu in Babel. Ehud, pijnlijk. Waar is uw glorie en majesteit? Misschien wel jouw vraag vanochtend. Heere, als u er bent, waar dan glorie en majesteit? Hier, in mijn leven, in mijn gezinsleven of in deze wereld? Dat is pijnlijk, toch? Waar nu glorie? Waar nu de majesteit? Gemeente, hou je het uit met die vraag. Met de naam Ehud. Ik zou het maar niet doen. Hoeft ook niet. Want er gaat opeens een lied zingen. Na eeuwenlang hetzelfde liedje. Gods volk loopt weg bij God. Het gaat opeens zingen. En in de woorden van Johannes klinkt het. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ehud roept het. Waar nu glorie? En het blijft stil. Tot het antwoord klinkt. Hier is de glorie. Het woord is vlees geworden. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft zijn voeten op deze aarde gedrukt. Met eerbied gesproken, gemeente, een boodschappenjongen als geen ander. Waarom? Als je hem ziet, dan heb je dat woord van God. Wil je weten wat het woord van God is? Lees heel je Bijbel, maar let vooral eens op hem. Het woord van God in eigen persoon. Hij die erbij was, ik begrijp het niet hoor. Aan het begin. Hij sprak en het was er. Hij daalde af in deze verloren wereld. De enige geboren zoon. Hij is het woord zelf. En er is weer glorie. Er komt weer redding. Niet alleen voor Israël, nee, heel de wereld kan erbij. Tot en met Urk aan toe. Is dat geen heerlijk antwoord? Waar is glorie? Hier is glorie. Ik heet Emmanuel, God met ons. Majesteit. En toch, hoeveel mensen zullen het zich niet hebben afgevraagd tijdens het leven van de Heer Jezus? Is dit nu de Messias? Denk aan die bekende woorden van Jesaja. Hij had geen gestalte dat wij hem aangenomen zouden hebben. Geen imposante figuur op het wereldtoneel. Sterker nog, zijn weg, het leidt naar het kruis. Is daar glorie? Ja, zingt Johannes, het kruis, daar zie je verheerlijking. Dat kan niet, toch? Hoe kun je nou glorie zien aan een kruis? Hoe kun je nou te midden van je ellende iets van God ervaren? Zijn aanwezigheid merken? Dat is juist Gods linkerhand. Niet dat machtige. Niet dat imposante en arrogante. Maar dat lijden. Dat zwakke. Dat nietige. Waar alle krachten en machten van deze wereld tot met de hel aan toe denken. We hebben het gewonnen. Daar geeft hij de doodsteek. Hoe? Zijn woord. Van begin tot eind de wil van zijn Vader gedaan. En nu, het is volbracht. En de doodsteek gebracht aan alles wat, verzin maar wat lelijks, dood, hel, zonde. En wil maar een paar woorden aan. Het is volbracht. Waar is glorie? Aan dat kruis. Daar hing hij. In de plaats van. Van mensen die zichzelf zo vaak sterk vinden. Het zelf willen redden in het leven. De rechterhand opheffen. Of je rechtervuist. Ik moet het redden in mijn leven. Hij laat het zien. Je redt het van geen kanten. Want het woord Gods. Dat is een oordeel. Dat is een kruis. Maar ik heb het gered. En dus gemeente geen verborgen woord meer. Geen woord wat verstopt is ergens. Geen cryptisch woord. Geen puzzel. Maar een helder woord. Gods woord voor u. Dat is Jezus Christus. En hij heeft geen dubbele agenda's. Als hij zegt, ik ben gekomen in deze wereld, vlees geworden. Waarom? Opdat zij leven. En niet karig, nee, overvloed hebben. Zo ben ik. Dan is het of hem op zijn woord geloven, om te of zeggen, nou, ik vertrouw u niet. Gemeente, je weet het intussen. Kijk naar Eglon. Dat is echt bespottelijk. En dus valt vanochtend de beslissing. Gods woord voor u. Een tweesnijdend scherp zwaard. Het is of hem omarmen. Als je glorie. Je hou vast. In leven en in sterven. Of je zegt, sorry heren, maar buigen voor u. Ik red het liever zelf. Maar je redt het niet zelf. Het woord van God, de zaligmaker, is eerlijk. Als je niet buigt voor mij, is mijn woord slechts een wapen. Alleen maar een wapen. En een wapen, dat weet je, dat doodt. Vroeg of laat. En daarom, val voor zijn woorden. Ook al zitten ze je dwars, ook al prikken ze dwars door je heen. En eerlijk gezegd vind je nog irritant ook. Alsof je door zijn woorden wordt betrapt. Het doodt. Maar dat niet alleen. Het maakt ook weer levend. Zo is hij. Het woord van God. In eigen persoon. Ehud, wat doet hij? Hij reikte dan zijn linkerhand uit. Nam het zwaard. En steekt. En zo neemt de Heere nog steeds. Woorden in dienst. Neemt en steekt. En je kunt toch bijna niet voorstellen dat de schrijver aan de Hebreeënbrief niet aan deze woorden heeft gedacht. Als hij zegt, want het woord van God is levend, krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling van ziel en geest en der samenvoegselen en van het merg. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen van het hart. Het woord, het prikt overal doorheen. En dat is niet fraai. Je ziet het heel plastisch bij Eglon. Plat gezegd, alles komt eruit. Gemeente, maar je kunt wel naar Eglon kijken. Maar als het woord van God nou vanochtend prikt en steekt en alles openlegt, wordt het dan een fraai portret hier in de schuilplaats? Gemeente, als we het van elkaar zouden weten. Je zou wegrennen, denk ik. Of niet? Maar het is heilzaam. Want als hij prikt, stoot, doorlicht, de vinger op de zere plek legt, dan doet hij dat niet om je af te serveren, maar om je te laten buigen voor het woord, de Heer Jezus Christus. En wat hoor je dan? Dan hoor je woorden waarin je wordt opgericht. Leven en uitzicht toegezegd krijgt. Gemeente, het woord, het prikt overal doorheen. Vandaag. En in de eeuwigheid. Ik zou vandaag maar voor de dag komen. Het is bespottelijk. Een vijand te blijven. Gemeente, als het woord tweesnijdend scherp is, is wel de vraag om over na te denken vanochtend. Haal ik niet al te gemakkelijk de scherpe kantjes eraf? Of heb je dat nooit, dat je dat doet? Dat je voelt dat het woord zeer doet en dat je denkt, ja, nu even niet. Dit komt me heel slecht uit, deze boodschap. En je gaat een beetje veilen. En hoe je dat doet? Nou, vertel maar. Wat doe je als het woord je zeer doet en je er geen zin in hebt? Gemeente, denk erover na. Hoe haal ik de scherpe kantjes van het woord er in mijn leven af? Heel praktisch. Sla je misschien sommige bijbelboeken over? Kan natuurlijk. Zoek je excuses? Dat je zegt, ja, maar dit wordt wel heel erg activistisch als ik dit moet gaan doen. Het zal vast niet zo bedoeld zijn. Dit wordt me te moeilijk. Dat kost me te veel. Dan weet je bijna zeker, het woord prikt. Prikt, prikt. En prikt dus raak. Let er vooral op, gemeente, of je niet hem ontloopt en zo de scherpe kantjes eraf haalt. Hem ontlopen? Waarom dan? Als ik hem zie, dan is mijn leven zo akelig leeg van God. Dat zie ik niet als ik naar mezelf kijk. Dat zie ik pas als ik hem in de ogen kijk. De Heer Jezus Christus. Altijd gehoorzaam aan zijn Vader. Altijd liefde tot zondaren. Ja, en ik dan. Maar doe het alsjeblieft, want het is heilzaam. Zo hanteert de geest het zwaard. Ook wel tegen je eigen ongeloof, ja. Of heb je dat nooit, dat je denkt, mooi gezegd hoor, die doodsteek op Golgotha. Maar 2000 jaar later, wat merk ik ervan? Wat merk ik ervan in mijn leven, de doodsteek aangebracht? In de gemeente? In de kerken? Let eens op Ehud. En de mannen van Efraïm en de kinderen van Israël. Vers 28. Ehud, één mannetje, Eglon gedood. En hij zei tot hen, volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand. Gaat hij ze geven? Zal hij ze geven? Belooft hij ze te geven? Staat er niet. Gegeven. Er is nog niets van te zien. Maar Ehud vertelt het je. De doodsteek, hij is uitgebracht. Het kruis en de overwinning op de machten van de hel, echt waar. Gegeven. Nee, niet dat je zelf zo'n sterke jongen bent, zo'n sterk meisje. Zo'n goede gelovige. Maar zijn woorden vertellen je het en daarmee kun je het doen. Gemeente, dat is leven bij het woord. Al zie je nog geen hand voor ogen. Ik bedoel, die Ehud is er eentje, komt die aangelopen. En toch, ze gaan. Gemeente, gaat u mee zo de week in, omdat je een woord van God hebt gehoord en daarmee waagt? Het is het woord van de levende Heere. En als Johannes hem ontmoet op zondagochtend op Patmos, dan ziet hij het. Uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Hij regeert dus. Het is de levende. Hij was dood, maar zie, levend en tot in alle eeuwigheid. En dus, wat moet je doen? Nou, je moet niet zo heel veel. Ik bedoel eigenlijk meer, we zouden niet gaan verlangen naar die morgen. Dat je iets gaat horen van wat Ehud en de mannen ook hebben gehoord. Hij blaast met de bazuin. Want de doodsteek, die is volbracht. Gemeente, zou niet gaan luisteren deze week. Hoor ik al ergens een bazuin? Eens als de bazuinen klinken. Amen.